Welkom bij Radio Maria.
Het zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze speciale uitzending van het Zorgportret, waar we terugkijken op de uitzendingen van het voorbije jaar. We willen niet alleen terugkijken, maar we willen u graag ook een beetje achter de schermen laten kijken. Hoe is dit programma gegroeid? Wat gebeurt er in de aanloop naar de opname van een programma? Hoe beleven de bewoners van een zorginstelling de uitzending? Ook al leefde het idee voor het programma Het Zorgportret al een beetje vroeger. Er werd met het programma van start gegaan op een moment waarop er een groter bewustzijn groeide over het belang van een goede zorg. Met dit programma heeft Radio Maria mensen in de kijker willen plaatsen die zich bevinden in een zorgsituatie. De kerstboodschap van Monseigneur Koen van Houten verwoordde wat er bij ons en bij vele anderen met ons leefde tijdens het voorbije jaar.
Dankbaarheid is dikwijls een zeldzaam kruid in het hart van de mensen. Dat er een dak boven ons hoofd is, dat we eten vinden aan tafel, goede mensen rondom ons, een goede job, dat vinden we soms allemaal zo normaal, zo vanzelfsprekend. We staan er amper bij stil. Gelukkig de mensen die de cultuur van de verwondering beleven en zich elke morgen weer verwonderen en dankbaar worden om alles wat hen zomaar wordt gegeven. Tijdens de coronaperiode is de dankbaarheid voor wat er in de zorgsector gebeurt heel sterk naar boven gekomen in onze samenleving. Mensen werden er nu echt van overtuigd dat het er echt toe doet wat daar gebeurt in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra. Er kwam applaus, klokkengelui, groeiende waardering voor de job van zoveel zorgpersoneel. Het is voor een gelovige altijd goed om die dankbaarheid ook naar God te uiten en alles wat we krijgen als een zegen van Hem te ontvangen. Hij zegent ons door zoveel goede gaven en door zoveel goede mensen. Ik vertel er nog een kleine anekdote bij. Het verhaal van een groottante die in moeilijke omstandigheden ook de kunst van de dankbaarheid beoefende. Ze was ziek geworden, stervensziek zelf. Ze werd thuis verzorgd. En ik herinner nog altijd haar merci, dank u wel voor ieder klein gebaar, ieder klein bezoek, iedere kleine steun die ze mocht ontvangen in die laatste dagen van haar leven. Het doet plezier te mogen omgaan met dankbare mensen. Laten we altijd zo'n mensen trachten te zijn, een zegen voor elkaar. En in al het goede ons gegeven, mochten we er Gods zegende hand in herkennen. Merci aan alle zorgenden, aan allen die zorgzaam met mensen omgaan.
Met elke nieuwe aflevering van het Zorgportret hebben we getracht de dankbaarheid omwille van het zorgzaam handelen van zoveel mensen in onze samenleving te verwoorden. Het voorbije jaar bezocht Radio Maria 8 woonzorginstellingen in de provincies Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Een uitzending over thuiszorg bracht ons naar Herentals in de Kempen. Overal waar we op bezoek gingen gedurende het afgelopen jaar, werden we geconfronteerd met de gevolgen van de maatregelen die er overal werden opgelegd omwille van corona. Sommige bewoners hebben een zware periode doorgemaakt.
Op 1 juli zal het 3 jaar zijn dat Monique en ik in Westervier wonen. De eerste weken waren voor mij emotioneel zwaar. Ik was pas terug van AZ Lucas van een al zware operatie en totaal verzwakt. Op tekst van de huidige gezellen heb ik toen een gedicht geschreven. Dat was meteen de start om nog te schrijven. Westervier is onze thuis geworden. Hier krijgen wij respect en voelen wij ons thuis. Dat gaat prima. Uitgenomen dat we nu geconfronteerd worden met de corona-story. En dat is een heel ander verhaal. Dat heeft nog een keer heel ons leven, van mevrouw en ik, ons te boven gegooid. Moet je voorstellen dat je vandaag morgen achter slot en grendel gaat. Dan kun je er niet bij voorstellen dat je kleinkinderen hier om de hoek wonen. Dat mijn dochter hier om de hoek woont. Liefst ze passeren. Je mag ze niet nuffelen, je mag ze niet. Dat is zwaar. Ik wens dat niemand toe. Maar ik wil ook zeggen dat er veel mensen dat anders hadden. Een quarantaine of een isolatie. Dat is een stuk van je vrijheid. En als je dat niet kunt invullen, dan raak je de kortste keer in een depressie of een psychose, weet ik veel. Je moet sterk zijn. Een alternatief daarvoor. En ik vind dat hier bij hen zeker niet genoeg over het dialogeer te weten is. En daarom heb ik dus dat ook aan te verwerken in een paar stukjes dat ik op Facebook geplaatst heb. Ik wil er eentje voorlezen als je dat goed kent. De wind waait hier meestal rustig. De bloemen gaan de perken te buiten. De bomen waaien in het honderd. En van overal stroomt de klaarte toe. Maar plots wakkert de wind aan. En komen we terecht in een heuse storm. Een echte orkaan. De corona-orkaan. Dat hebben we onmiddellijk aan de lijve ondervonden. Maggie zegde, blijf in je kot. De quarantaine werd meteen afgekondigd. Plots zaten we als ratten in de val. Monique heeft hier enkele dagen een lichte koorts. En dat heeft voor gevolg dat we nu in een isolatiekamer terecht zijn gekomen. Alleen verzorgers met blauwe pakken mogen bij ons binnen. Dan heb je nog verzorgers met de rode outfit, de rode brigade zoals ik ze noem, die instaan van alles voor een ander werk, en de mensen met de witte pakken. Als die langskomen, dat is het einde. Dat doet de deur dicht. Het is bang afwachten. En hopen gespaard te blijven. Bij deze kan ik niet genoeg de verzorgers bedanken voor hun inzet. Respect en nooit respect.
We zijn vrij vroeg in de crisis zwaar getroffen geweest. We hebben van onze 120 hebben wij 37 mensen, bewoners, verloren aan COVID. Mensen die aan het toevertrouwd waren, die zomaar zeer snel uit onze zorgzame handen weggleden. Dat is toch natuurlijk, wij zijn een huis waar dat er nog mensen overlijden, maar we zijn ook niet alleen een sterfhuis. Er gebeurt nog veel bij ons, ondanks dat het een zeer kwetsbare groep is. Wij leven nog samen, doen nog zinvolle dingen, proberen nog aan zingeving te doen. Dus het was voor ons wel echt bijna niet te geloven. Dat was compleet tegen onze werking, onze visie, DNA, onze attitude, dat wij zo snel zoveel mensen moesten afgeven op een manier die wij ook niet gewoon zijn. We hebben natuurlijk altijd contact toegelaten voor de mensen in een palliatieve fase, maar dat was zeer beperkt. Anders gaan wij met onze familieleden samen die weg. Delen we dit ook veel meer, want het is ook een huis waar heel veel gedeeld wordt. Ik mis bijvoorbeeld de bezoekers nu. Dit huis is het is niet zoals in het ziekenhuis, maar bezoekers zijn hier echt ook een fundamenteel deel van het huis. Vrijwilligers. Dus we zijn heel zwaar getroffen, ook omdat we dan nog geen testen, en we konden nog geen testen afnemen. Dat was zeer moeilijk om dan een foto te nemen van het huis en eigenlijk daarop je beleid qua cohortering te gaan bepalen.
Het is een jaar, hè? Het is een jaar geleden.
Ja. Was juist aan mijn verjaardag en zo.
Het was gedaan. Ja. Dus dat is zeer, zeer ingrijpend geweest. En nog altijd. Het is, naar mijn aanvoelen zit me zeker nog niet. Maar goed, het wordt opgelegd door de overheid. Dat als we specifiek over de bezoeksregeling spreken, het wordt opgelegd door de overheid. Maar naar mijn aanvoelen zit dat nog niet juist. Ja. Het was een zeer intense periode.
De eerste 3 maanden, hè?
De eerste 3 maanden, maar ook de uitbraak zelf. Wij hebben de eerste COVID-periode, of de eerste golf, zijn we niet geconfronteerd geweest met een uitbraak zelf in het woonzorgcentrum. Dan hebben we het kunnen buiten houden. Maar zat de spanning er wel altijd in en was het op bezoek, niemand mocht kon binnen. Dan hebben we eigenlijk echt wel ook opgelegd een tijdje geweest dat het woonzorgcentrum moest gesloten zijn. Dat wil ik nooit meer meemaken, nooit meer, maar het werd gewoon opgelegd. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat ook als directie heel verschrikkelijk om eigenlijk die deuren te sluiten en te zeggen van kijk mensen, en nu zitten jullie hier eigenlijk opgesloten. De bewoners zelf, welsbekwame bewoners, konden zelf niet meer oordelen van ik kan hier nog een keer naar buiten, ik kan hier nog naar de familie. Of wij laten familie binnen. Nee, het werd opgelegd. En was dat hier eigenlijk, het is heel cru om te zeggen, maar was dat hier eigenlijk een gevangenis? Want mocht hier buiten medewerkers, mocht er hier anders niemand binnen. Dat vond ik een zeer, zeer moeilijke en een grijpende periode. Dan hebben we in de maand november zijn we geconfronteerd geweest met een zeer grote uitbraak hier in het woonzorgcentrum. Zowel bewoners als medewerkers die met veel zieken. Wij hebben ook 8 bewoners die overleden zijn aan de COVID. Dus dat was ook een zeer ingrijpende periode, vooral voor medewerkers. Heel veel verantwoordelijken die uitvielen. Er waren geen aanspreekpunten meer. Een helse periode. Chaos. Ik denk dat de medewerkers dat zelf ook wel kunnen aangeven. En ik denk dat de bewoners dat ook wel ondervonden hebben, maar dat was echt chaos. Ja. Dat was oorlog. Ik heb ook verschillende keren horen zeggen van bewoners die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt, van het is eigenlijk slechter op de Tweede Wereldoorlog. Ja. In de Tweede Wereldoorlog konden wij nog familie zien, konden wij nog op café gaan bij wijze van spreken en konden wij nog die sociale contacten onderhouden en nu werd dat ons allemaal afgepakt. Dus ik vond dat wel confronterend dat ik dat mocht horen of moest horen, maar dat was wel zo. Ik heb dat verschillende keren gehoord. Ja.
Jammer genoeg, ook door de corona, is de zorg eigenlijk verzwaard. We kregen slecht nieuws te horen, we kregen goed nieuws te horen. Het slechte nieuws was dan dat er zoveel bewoners positief getest werden en elke dag ze van, nog iemand erbij, nog zoveel erbij. En dan jammer genoeg overlijdens ook. En dan het positieve was ze van, oké, de bewoners stilletjes aan beter worden en dan uiteindelijk 4 december, denk ik, is het opgeheven. Dan was hij van, hoe? Er waren afdelingen volledig afgesloten, dus dat waren dan de COVID-afdelingen. En dan is het wel zo moeilijk van uw weg te vinden. Maar uiteindelijk, ja, even verstand op nul en zeggen van, ik ga mijn zorg nog zo goed mogelijk geven.
Ik ben Bart van de Vivere. Ik ben eigenlijk parochieassistent, verbonden aan het decanaat Tielt. Maar omdat tijdens de coronatijd op de parochies en in de kerk niet zo heel veel mogen doen, er zijn geen vieringen, we mogen geen mensen samenbrengen, heeft de bisschop ons gevraagd, naar aanleiding van de tweede golf, van de tweede coronagolf, of we ons niet wilden inzetten in woon- en zorgcentra die geteisterd werden door COVID-epidemie. En ik heb daar met heel veel graagte ben ik daarop ingegaan. En zo ben ik hier terechtgekomen in Mariaburg in Dentergem. Tijdens die tweede golf, in november, toen er hier heel veel personeel zelf positief werd en ziek werd en heel veel bewoners in quarantaine moesten geplaatst worden, gang daarna twee gangen, drie gangen, en men wel wat personeel tekort kwam, kwam de vraag van de dienst pastoraal van Curando midden of ik niet wilde komen helpen hier in Mariaburg. En ik heb dat met plezier gedaan. Ik kwam hier eigenlijk toe als groentje, want ik had geen ervaring in de ouderenzorg. Maar ik ben ongelooflijk blij dat deze opportuniteit zich heeft voorgedaan. Nu, natuurlijk niet blij met COVID, helemaal niet, maar wel dat ik hier ben mogen komen helpen. Op het moment dat ik hier toekwam, denk ik dat er een dertigtal bewoners in quarantaine zaten op de COVID-afdeling, samen met enkele zusters van de Maria's, de zusters van Pittem, Maria van Pittem. En eigenlijk was de bedoeling, was de vraag vanuit de dienst pastoraal van de mensen een beetje te helpen begeleiden. En omdat ze heel veel vragen hadden, veel mensen waren eigenlijk ontworteld op dat moment. Waren weg uit hun eigen kamer, zaten op een hang die ze totaal niet kenden. Die zusters van Pittem, die kwamen hier toe, kenden hier niemand. 19 zusters, volledig van de ene dag op de andere moesten ze naar hier komen in quarantaine. Er waren er ook een paar ziek. Nu, en wat bleek al heel snel, dat er eigenlijk heel veel handen tekort waren. En niet alleen een luisterend oor, maar ook heel veel helpende handen. En de bedoeling was eigenlijk initieel dat ik 2 halve dagen in de week ging komen helpen. Maar dat was heel snel duidelijk dat er veel meer hulp nodig was dan dat. En uiteindelijk ben ik hier 6 van de 7 dagen, in de 3 weken, toch wel een 6, 7, soms 8 uur per dag komen helpen op de COVID-afdeling. Groot voordeel was op dat moment ook dat ik zelf COVID had doorgemaakt. Ik was ziek geweest. En ik was dus op dat moment waarschijnlijk wel een beetje beschermd. Dat gaf mij ook een stuk veiligheid, een veilig gevoel, een relatief veilig gevoel. Dat ik zelf niet meer kon besmet worden en dat ik ook niemand anders meer kon besmetten op dat ogenblik. En ik heb niet alleen wat pastoraal werk gedaan, ik heb ook echt wel geholpen met koffie ronddragen, eten ronddragen, helpen afwassen, een beetje animatie, voor zover het mogelijk was. Maar ik heb ook een zondagsviering gedaan, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op Christus Koning hebben we alle mensen in de COVID-afdeling samengebracht in de leefgroep. Dat waren er een 32-tal. En toen hebben we Christus Koning gevierd met een gebedsdienst. En dat had mij altijd bijblijven. Dat was een zeer mooie en intense viering. Ik voelde direct dat de mensen daar echt nood aan hadden. Dat dat iets was dat ze heel erg misten. Nu, in het begin hebben we moeten proberen uitleggen van ja, dit gaat nu echt niet. Want we mogen nu niet samenbrengen in een kleine ruimte. Dat mag nu echt niet. Maar uiteindelijk, dan naar het einde van die periode, dan voelde ik dat er echt wel nood was. En dan hebben we het toch georganiseerd. Heel blij dat we dat gedaan hebben, omdat dat voor veel mensen echt een verademing was. Dat ze dus een dienst konden bijwonen. En nu terug in die routine zitten van de gebedsdienst, af en toe een eucharistievering. Maar dat was echt, echt nood aan. Dat voelde dat direct. Maar er was geen mogelijkheid op dat ogenblik. Maar ondertussen is de gewone werking terug op gang gekomen en zijn de mensen van de interne pastorale dienst zijn die ook terug gezond en wel en zijn die terug aan het werk en nemen die dat ook terug over. Maar wij staan stand-by en ik ben ongelooflijk blij dat ik de mensen hier heb leren kennen en ik hoop van in de toekomst hier ook nog als vrijwilliger zeker verder te kunnen komen en een praatje slaan met de mensen binnen de dienst pastorale gebedsdienst voorgaan met heel veel plezier. En ik ben ook diaken in opleiding, mijn 3e jaar. En ik heb hier dingen geleerd waarvan ik zelf niet wist dat ze in mij zaten. En ik denk dat dit wel voor de toekomst en ook voor later mijn diaconaal werk, dat dit iets is waar ik iets mee ga doen.
When I wake up, well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yeah, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass along every cent of it to you. And when I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And if I grow old, well, I know I'm gonna be the man who's growing old with you. When I wake up, well, I hope I'm gonna be the man who's waking up to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time I had with you.
Doorheen het programma worden telkens portretten opgehangen, zowel van mensen die zorgzaam bezig zijn met andere mensen, als van mensen die van deze zorg afhankelijk zijn. Een portret dat we bij ons thuis aan de muur hebben hangen kan fotografisch haarscherp zijn of nostalgie oproepen. Doorheen de uiterlijke trekken kan men dikwijls iets vermoeden van het karakter van de persoon op het portret. Een tekening of schilderij kan dan weer uiterlijke kenmerken benadrukken of karaktertrekken uitvergroten. Het portret dat we hebben willen brengen in de verschillende uitzendingen is het portret dat de bewoners, de zorgverleners of verantwoordelijken van zichzelf gegeven hebben tijdens de verschillende ontmoetingen en het gesprek voor de micro tijdens de dag van de opname. Wat als een rode draad loopt doorheen de vele gesprekken met de zorgverleners, is het enthousiasme waarmee ze hun taak vervullen.
Ik zie mijn mensen graag. Ik zie de bewoners graag. Ik zie de collega's graag. Ik zie de bezoekers van het dagverzorgingscentrum graag. Ik zie de mensen die bij ons in de servicestad wonen. Ik zie mensen graag. En ik denk dat dat het net is. Ik vind de liefde zo'n verbindende kracht. En op een bepaald punt kan je die niet meer stoppen. En daarom zet ik mij heel graag in. Met heel mijn hart, met heel mijn liefde. En of dat dan nu met een kleine of een grote L is dat je dat schrijft, dat doet er voor mij niet toe. Die liefde verbindt ons.
Wanneer je kiest voor, om te gaan werken in de zorg, dat echt een passie is. Je doet dat met hart en ziel. En ik denk dat op zich al sowieso heel veel energie geeft. Je krijgt, ondanks het feit dat mensen ziek zijn of pijn hebben, enorm veel liefde terug. En ja, dat maakt het zo mooi beroep. Je doet het ook samen met een team. Je staat er eigenlijk ook nooit niet alleen voor.
Mijn liefde voor ouderen vertrekt al van toen ik heel klein was. Ik ging vroeger, als ik nog in de lagere school zat, met mijn papa mee naar het woonzorgcentrum. Mijn papa is hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum. En daar ging ik als kind eigenlijk mee mensen helpen wassen, mee in bad steken, krullen indraaien, maar ook mee animatie geven, kaart spelen. En zo is eigenlijk mijn liefde voor de ouderen gegroeid. En dat is eigenlijk heel mijn leven eigenlijk al verder blijven gaan. Want dan ben ik uiteindelijk verpleging gaan studeren. En heb ik mijn afstudeerrichting geriatrie gekozen. En heb ik daar ook nog verder in gestudeerd. Waardoor dat ik eigenlijk de liefde die je krijgt of geeft aan de bewoner en andersom, ja, dat vind ik een machtig gevoel. Ik weet niet hoe ik dat anders kan omschrijven eigenlijk. Maar ja, de mensen geven hun verhaal of hun wijsheden mee waarin dat ik wel sterker sta in mijn leven, denk ik.
Wat mij vooral energie geeft, dat is te mogen en te kunnen werken met mensen. Dat al om te beginnen. Ik ben niet iemand die achter een computer zou kunnen zitten en tegen die machine zou moeten spreken, want dat lukt mij niet. Gewoon echt kunnen werken, mogen werken met mensen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel blij van word, dat is van 's morgens bewoners te zien die fris en verzorgd met een glimlach aan tafel komen en dan echt met goesting aan een dag beginnen.
Het moment dat ik eigenlijk op de parel stond, ik had mijn vrijwillig opgegeven voor op de COVID-afdeling te staan. Dat was eigenlijk een heel zware periode. En in die periode heb ik eigenlijk veel voldoening gekregen en waardering gekregen van de mensen die het al zo moeilijk hadden, maar die toch eigenlijk hun liefde tonen en hun steun geven naar ons toe, dat ons bedanken, dat we goede zorgen geven. En dat geeft mij eigenlijk echt, en dat blijft me voldoening geven aan de job, eigenlijk de dankbaarheid van de bewoners. Die zoveel warmte is er al voor de zorg dat wij toedienen eigenlijk.
Dat is eigenlijk een heel bewuste keuze geweest om in de zorg te gaan. Al was dat eigenlijk van thuis uit niet iets dat gekend was of zo, maar dat zorgzame, dat zit er een beetje in, denk ik. En dan kies je ervoor om voor een richting te gaan waar dat er eigenlijk vooral belang gehecht wordt aan het feit dat je echt iets kan betekenen voor iemand anders. En dat zit hem zo vaak in hele kleine dingetjes. En dat is wat dat ergotherapie, denk ik, waar dat het ook voor staat. Om de hele kleine dingen, de hele kleine momenten die ons gelukkig kunnen maken en die anderen gelukkig kunnen maken, om die ook te zien. Het moet niet altijd van die fantastisch grote evenementen zijn om mensen gelukkig te kunnen maken. Het zit hem in zo'n heel kleine dingen. Bijvoorbeeld bij Maria meegaan in dat levensverhaal van zing maar en maak het maar gezellig. En we zitten hier samen in een grote groep. Maar we maken daar samen wel iets van. En dat is iets wat dat mij elke dag met heel veel zin terug naar hier brengt. Om te gaan ontdekken wat dat een dag brengt voor ons bewoners. Wat dat zij zelf aangeven als zijnde zinvol, nuttig. Het mooi weer helpt ons daar ook heel fel in. De zon die schijnt, dan trekken we naar buiten. Maar het zijn heel vaak de bewoners die de regie daarbij in handen hebben en die mij op de dag inspireren en zeggen van... Goh, kijk een keer hoe mooi dat de zon schijnt. Laat ons eens naar buiten gaan. Laat ons eens gaan wandelen. En het zijn die kleine dingetjes die het hier, denk ik, aangenaam maken.
Ik heb dat altijd willen doen, maar van thuis uit de kans nooit niet gehad. En dan op latere leeftijd heb ik me dan herschoold. En dan heb ik dan toch mijn droom kunnen waarmaken. Dus ik ben ik werkte 21 jaar in de fabriek. En dan ben ik daar vertrokken. En dan heb ik 2 maanden, vooraleer dat ik mijn vorig woonzorgcentrum ben begonnen, heb ik eerst 2 maanden in een ander ervaring opgedaan. En dan ben ik van landen naar hier gekomen. Ik vind dat plezant van... Een glimlach op de mensen hun gezicht te toveren en zien dat ze gelukkig zijn. En als we dat kunnen doen, ook al zitten ze in hun eigen wereld, dan zien we dat we goed bezig zijn. Dat geeft mij voldoening en daarom doe ik dat werk ook heel graag.
Het programma wou geen theoretische benadering zijn van de zorg, maar vooral een weergave zijn van een ontmoeting, waarin Radio Maria in gesprek gaat met verantwoordelijke, verzorgende en zorgbehoevende. Er kwamen dus heel wat mensen aan het woord, mensen die een stukje van hun levensverhaal met ons hebben gedeeld. Anderen hebben via deze weg groeten overgebracht of een gebedsintentie met ons gedeeld, zoals de bewoners van WZC Westervier te Sint-Kruisbrugge.
Ik ben André en ik ga vandaag een compliment doen aan mijn dochter Caroline en mijn kleindochter Stefanie.
De groen naar mijn kinderen en kleinkinderen van Louis.
Het is hier Maria van der Smissen. Doet al de groeten aan mijn tafelgenoten die bij mij gezeten hebben in Wenerbronnen.
Ik ben Monika en ik doe de groeten aan Gerard. En iedereen in Blabla.
Ja, de groeten doen aan al onze vrienden, familie die ons trouw gebleven zijn. Maar in het begin dat wij hier in Westervier waren, waren er mensen die de vlag af zeiden als ze naar een rusthoord, want ze noemden het een rusthoord. Ik vroeg jaren, willen ze niet meer komen. Ze willen dat niet. Maar ik, speciaal voor die mensen, zou ik een echt goede gebed willen.
Vele groetjes van het voltallig team Sparkeviers.
Bij ons bezoek aan de beide campussen van Woonzorgnetwerk Trento in Moerzeke en Zeelen stonden Tony, bewoner van Campus Sint-Josef, en Marian en zuster Elsa, bewoners van Campus De Vliet, ons te woord.
De eerste keer dat ik me herinner, dat was in 1952, bij Pasen. Dan voerde ik mijn eerste keer met mijn eigen poppentheater een vertoning op in Amersfoort voor een volle zaal kinderen. En voor de eerste keer stond ik daar voor die volle zaal kinderen en ik krijg er nu nog een gloed van om die aan te spreken, om die welkom te heten in mijn poppentheater Paliter. Dat poppentheater dat nu via mijn kleinzoons nog altijd bestaat en nog altijd werkzaam is, maar alleen in de winterperiode. Dat is iets dat mij toen werkelijk iets gaf aan Tony, nu zij er. Ik had mijn eigen poppentheater, daar stond een zaal vol kinderen te joelen en ik keten die welkom, er waren grote mensen bij. Ik was toen in mijn twintigste levensjaar. En dat was de eerste boost van enorm geluk. De tweede boost, die ik mij altijd zal blijven herinneren, dat was in 1957. In 1957 leerde ik hier vrij onverwachts iemand kennen die ik absoluut niet ken. Een jonge vrouw met een pracht van de paardenstaart. En bij het eerste woord dat ik haar aansprak, begon die verdorie te blozen. En geloof het of geloof het niet, maar die een blos en die paardenstaart. Ik wist toen nog niet eens hoe dat ze eten. Ik was vertrokken, ik was verkocht. Ik zeg, dat wordt de vrouw van mijn leven. En hier hebben we nu in begin februari onze 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Zo is dat gegaan.
Nu, met de kapel, gok ik. Allee, dat is voor mij, daar word ik precies naartoe zo. Naar ons lieve vrouw, nee. Dat is mijn moeder, mijn beste vriendin. Momenteel, hè. Als je wat meemaakt, hè, dan mag je anders redeneren. Alhoewel, vroeger, waar ik ook al klein was, we moesten, voordat we geen slaap, moesten we een gebedje doen. Op ons knieën, hè. Ons hadden gevolgd. En we zijn eindelijk al zo wat van thuis uit meegekregen. En nu volgt de andere generatie ook. Ik ben daar gewoon mee. Dat is mijn vriendin geworden.
Mijn werk heeft altijd geweest voor pastoralen nogal in te staan en mensen begeleiden dat stervend waren. En ook altijd het mortuarium gedaan en op de ziekendienst gewerkt, zoveel dat er dat kon. Maar veel nachten op de baan geweest, de stervende mensen opgehaald met een begrafenisondernemer. Of ja, of anders kwam het hier, ik stond in voor het mortuarium. Maar tot in Gent nog, tot aan de Dampoort, heb ik nog achter stervende mensen gereden. In die, moet ik zeggen, in die kleine huisjes allemaal. Overal in de grootste nood de mensen wisten ophalen. En nu deze laatste jaren, in de corona, er lag iemand te sterven. Wij zaten er aan tafel. Zuster Bernadette zegt tegen mij, zuster Elsa, wat ga je doen? Ik zeg, die mensen een stoel geven, want heel die familie staat er te kijken van door de venster. Ah ja, dat is goed. Ik draag een stoel. Ik kom terug. Ik neem wat gebedenboekjes mee. Want dat was een heel, heel christelijke familie. Die waren verwonderd. Die waren blij dat ik er was. Wij stonden voor de venster te bidden. En die vrouw, haar man, lag er te sterven. En wij zagen die goed liggen.
We willen heel graag ook het liedje horen, Lief Vrouwke. Het lievelingslied van heel vele bewoners. Omdat net het in stilte welkom zijn hier zo duidelijk naar voren komt. Wanneer dit gespeeld wordt of samen gezongen wordt in een gebedsmoment, gaan er vaak tranen over de wangen rollen.
Thank you.
Hoe goed kan het leven zijn in een zorginstelling? Aan niets meer hoeven te denken. Dagelijks wordt er met veel toewijding voor je gezorgd. In het Zorghotel Heilig Hart te Kortrijk ontmoeten we bewoners Winox en Maria.
Het was thuis dat ik gewoon was. Ik was al in staande, ben al in staande. Hier ben ik. Daar gaan ze zijn, God in Frankrijk. Omdat ik hier verzorgd werd, verzorgd wordt 100% op alle gebied vriendelijkheid. Het komt voor dat manier voor mij zorgt, dat is onbegrijpelijk. Ja. Vol liefde en ja, kijk. Zou ik met bloemen, moesten niet veel bloemen staan, dan kan ze plukken. Voor elk boekje bloemen te geven, ja, ja. Dus fantastisch. Ben hier gelukkig aan mijn grote ouderdom al. Echt waar.
Ik zit op gelijkvloers. De mensen, passeren, ze zeggen maar goeiedag. En zo gaat een dag voorbij. Ik puzzel veel en woorden zoeken. Ik maak puzzels van 1000 stuks. S'morgens begin om 9:30 en om 12:00 terugkomen voor het eten. En dan teruggaan tegen 1:30 en om 4:30 terug naar huis, naar de kamer komen.
Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij.
DVC Dendrum.
De opname voor de uitzending werd in woonzorgcentrum Mariaburg goed voorbereid. Meer dan 25 personen hebben eraan meegewerkt. Vele bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om vele groeten over te brengen aan uw luisteraar en aan de mensen die hen dierbaar zijn en hen en de personen waarvan afscheid werd genomen uit dit leven te gedenken in gebed tot onze hemelse Vader en onze lieve moeder Maria. Ik geef het woord aan Jacqueline, die graag de groetjes wil doen.
Alleen van de Voorde.
En waarom zou je haar de groetjes doen aan u?
Omdat ze gewoon die corona de ziekte ook hadden. En dat ze ook gek geweest en met twee jongen en hun man, ja.
En je wilt zo laten zien dat je ze steunt, vanuit een afstand.
Ja.
Dat is gewoon van u.
Ik ben aan die letten en doe de groetjes aan die vuurtak. Zet de bakker de groetjes aan de Sarajarenbuik.
Dus je wilt de groetjes doen aan Andrea?
Andrea van Overbeek.
Andrea van Overbeek, omdat je ze wel mist.
Ja.
Je bent nu gescheet elke verdiep.
Ja.
En je verlangt ernaar...
Nog hier over een gesprek te doen.
Hè. Ja, oké. Okay. Dank u wel.
De groetjes aan mijn kinderen en kleinkinderen van Mimi, Anna. Een kusje hier, een kusje daar. Op je wang, op je oor. En je nek in je haar. Nee, wacht nog even. Ik ben nog niet klaar. Ik vind je nog zo lief. Op je neus ook een paar. Lonneke.
Mooi, hè? Heb je dat gekregen van Lonneke? Wie is Lonneke?
Dat is mijn kleinkind.
Ik ben blij met zo'n mogelijkheid.
Liefde is het mooiste om te hebben, het moeilijkste om te krijgen en het pijnlijkste voor te verliezen. Mariette, Erik Noordbeer.
Lambrecht van Sien.
En waarom wil jij de groetjes doen aan Lambrecht Francine?
Omdat ze al zoveel gedaan heeft voor mij. En dat Frans is ziek. En ze kan niet naar bellen zolang dat ik mijn telefoon niet heb. En dat is mijn allerbeste vriendin.
Een vriendin voor het leven, zeg.
Ja,
hey?
Zolang dat ze nog leeft.
Ja, dus de dikke groetjes aan Francine Lambrecht.
Lambrecht.
Vader, in hevelijkheid, hij zei even, hè, uw naam, rijkom, wel geschiet, aparte al een hevel.
Heer ons in het ons dagelijks brood, en verheef ons onze schulden en onze schuldenaren.
Wist je, Ruth Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij door alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Heilige Maria, moeder God, bid voor ons zondaren, nu en uur van de dood. Amen.
Jezus lag er te zweten, water en bloed. Maria kwam vol droef gemoed. Zoon, leid gij nog. Ja, lieve moeder, ik leidde nog. Ik heb 5 bloeden gewonden, zonder vermaak of verbonden. Die deze heb ik geschapen geleefd. Leidde moeder Anna zal aan zijn bedden komen staan. 3 uur voor zijn dood, God zal zijn engelen zijn en zijn zoon zal hem verheven zijn.
Steeds uit de as herrezen, opnieuw alom geprezen. Dat is mijn stad aan de geten, die ik nimmer zal vergeten. Tienen in wit en in blauw, tienen waar ik van hou. Tienen in wit en in blauw.
Ik ben ergotherapeute op de afdeling Janneke. En de afdelingen die zijn hier eigenlijk genoemd naar de 10 reuzen. Dus we hebben afdeling Janneke, Mieke, Nieke en Tiske. Dat zijn de beroemde 10 reuzen hier. In Tienen natuurlijk. Ik werk op afdeling Janneke nu sinds eigenlijk de opening van het woonzorgcentrum hier. De afdeling is eigenlijk een beschermde afdeling waar we met 18 bewoners proberen om zo goed en zo kwaad als dat kan, samen te leven. Hè? Want 18 mensen samen, dat is toch wel een hele beproeving bij momenten. Maar mijn taak als ergotherapeute is ook een beetje om het zo aangenaam mogelijk te maken op de afdeling. Om daar een warme afdeling van te maken, waar iedereen, elke bewoner, zichzelf kan zijn. Met zijn goede en zijn minder goede kanten. En we proberen vooral die positieve dingen, positieve eigenschappen van zowel de bewoners als het personeel, als het samenleven, in die grote groep eigenlijk in de verf te zetten.
ik ben Alex van Hiezen. Ik ben 74 jaar.
En bent u van Tiene?
Nee, van Tongeren.
Van Tongeren.
Maar ik woon in Tiene. Omdat 25 jaar in het Suikerfabriek gewerkt dan. En dan 12 jaar in het Schoenfabriek. En dan 12 jaar in het Schoenfabriek. En dan een jaar of 8 bij Gantenkapte.
Ja.
Blankendaal.
En wat moest je daar doen?
Zo van alles een beetje. Wat ik kon doen, hè, omdat ik zo gebrekkig zijn met mijn benen. Hè.
Ja.
Ja, maar de straat was het gevallen bijna. Ik kon mijn schuizen pakken. Want mensen hebben het gezien in de rapter. Zo in één keer, mijn linkerbeen. En nu heb ik schrik, want ik krijg het dikwijls. Dat is zo een inzakking, hè. Ik kom allemaal van mijn rug.
En heb je dat altijd gehad?
Nooit niet, maar vanaf dat ik geopereerd ben in mijn rug, vanaf toen heb ik dat gehad. En dan nu ook aan mijn rug en dan hier en mijn nek. Allemaal hernia. En dan brengt dat mee. Ja.
En daarom bent u hier ja. In het centrum?
Ja, omdat ik alleen zijn ook, mijn vrouw is gestorven. En dat verdriet zit hier. Hè.
Ja.
Op mijn hart.
Dat drukt.
Ja, dat drukt, ja. Ja.
Tijdens ons bezoek aan woonzorgcentrum Passionisten te Tienen wees pastoraal werker Jeroen Thomas naar de bron waaruit hij put om diep menselijk nabij te zijn.
Als we gaan kijken naar de psychologie, dan kunnen we daaruit ontdekken dat we zonder de anderen zelfs niet in staat zijn om een eigen identiteit te ontwikkelen. En wanneer dat je dat inzicht vanuit de psychologie gelovig zou uitdrukken, dan zie ik daarin een verband met de relatie die we als gelovigen hebben tot, in mijn geval, de christelijke inspiratie, tot God, die als vader voor elk van ons mensen een vader wil zijn. Het is zijn liefde die het mogelijk maakt dat wij als mensen in een oprechte, liefdevolle manier met elkaar omgaan. Meer nog eigenlijk, het is door het verdiepen van die godsrelatie dat zich volgens mij het mooiste beeld ontplooit van elke mens. We worden het mooiste wat dat we kunnen zijn wanneer dat we ons vertrouwen schenken aan God. En we worden mooi op zo'n manier dat we niet alleen voor onszelf mooi zijn, maar vooral omwille van de ander.
Alle morgen bid ik mijn gebeden. En dan laat ik de dag over mij komen zoals ze is en ik probeer er het beste van te maken. Er zijn dagen dat ik moet wenen ook, want ik ben heel gevoelig. Heel gevoelig, maar ja, ik moet me toch nemen zoals ik ben, zoals ik geschapen ben. En dat gaat toch wel voorbij, hè. Dat zijn mooie dagen ook.
Ja, we proberen soms ook, Maria, om dat gevoel dat je thuis had met je groot gezin elke avond afsluiten met het zingen, dat proberen we hier soms ook wel
ja.
Te komen. Hè? Door samen een keer te
ja.
Zingen. Hè? Maar dat doen we veel. Hè?
Ja.
Ik weet dat we tegen elkaar dikwijls zeggen, als we maar kunnen zingen,
ja.
Dan is een dag
thuis
kun
je een dag voorbij of er werd gezongen.
Ja.
En allemaal samen, bij 13 man. We hadden een koor op ons eigen. Hè?
Ja.
En mijn vader zong altijd de tweede stem. En mijn broer die zong een derde stem. Was altijd meerstemmig.
Ja.
En de mensen die voorbij kwamen, die van de raffinaderie, van hun werk kwamen, die dachten dat thuis altijd ruzie was. En dat was juist verkeerd, want wij waren altijd aan het zingen.
Ja. Ja.
Maar we moesten het ondertussen wel een handwerk doen. Hè?
Ja.
Het is niet van er zomaar in de zetel te liggen. En we moesten toch wel constant werk doen. Breien of kousen stoppen of naaien. Ja. En dat was in zo'n groot gezin altijd wel veel werk. O Jozef, wil genade op alle nederzien, die in hun nood vertrouwvol tot u om redding vlien. Zo iemand in nood u vertrouwensvol riep aan, die gij niet hebt geholpen, die God getroost liet gaan, die gij niet hebt geholpen, die God getroost liet gaan.
In Zorgcentrum Sint Alexius maakten we kennis met bewoonster Anna. We vroegen haar hoe oud ze was.
94 van de 23e januari al.
Je ziet er goed uit.
Het verstand, ja. Maar de rest niet. Ik kan niet uit de voeten en voor te gaan en staan waar ik wil. Want die laatste 20 jaar heb ik hier in Tini gewoond. En dan heb ik mij hier ingeschreven. Want als ik hier gekomen ben, was ik al 6,5 jaar hier ingeschreven. Als alleenstaande moest je een plan trekken, hè?
En je hebt altijd alleen gewoond?
Ja, ja, ja. Maar mijn familie kwam dikwijls, hè, want van Bunsbeek Nog altijd, zelfs, want ze zijn gisteren nog hier geweest. Enfin, één persoon en de andere buiten wachten. Want met mij, de vader is 94 geworden. En wij en zijn eigen dochter en ik hebben altijd voor hem gezorgd. Ik ging dan naar Brussel 10 dagen werken en 4 dagen naar Bunsbeek. En zo is dat altijd gebleven, tot hij gestorven is. Van een brave mens, hè.
Ik ben Bertha Soutaert. Ik ben geboren 21 augustus in Drieslinter. Tot over 3 jaar is mijn man dan overleden. En toen begin ik te sukkelen met mijn gezondheid, vrouwenziekte. En dan ben ik in september naar Alexius gekomen. En ik moet u zeggen, dat is wel mijn tweede thuis geworden. Ja, hier ben ik heel tevreden. Want die hier niet tevreden is, ik denk niet dat die ergens anders. Het is hier al een keer iets te doen en zo voor de bewoners. Dan trakteren ze een keer onverwachts op een ijsje of het een of het ander. En dan alle weken hebben we dan zijn misviering. Ja. Daar kijken we ook naar uit. Tegen dat tijd is voor hier de weg over te steken. En tegen dat we binnenkomen, staat het eten klaar.
Het geheim om mensen een tweede thuis te bezorgen, zoals bewoner Bertha het noemt, is volgens zorgkundige Fabienne iedere dag proberen een glimlach op het gezicht van elke bewoner te toveren en zien dat ze gelukkig zijn. Na het bezoek aan Tine trok Radio Maria naar Sint-Michielsbrugge en was er te gast in WZC Sint-Josef. De zorginstelling is een leef- en zorgdorp waar mensen samenleven met elkaar, van elkaar leren en verrijkt worden door wat er met elkaar wordt gedeeld. We spraken met bewoners Simon, Lily en Yvonne. Het woonzorgcentrum is ook een plaats waar mensen kunnen samenkomen in geloof bij de God van liefde.
Leg iets in mijn handen, Maria, als ik aan je denk. Leg iets in mijn vreugde als ik juich. Leg iets in mijn stem, Maria, als ik iemand troost. Leg iets in mijn woorden als ik bid tot jou. Leg iets van jouw warmte in mijn hart. Leg iets van jouw eenvoud in mijn manier van zijn. Leg iets in mijn handen van jouw zachtheid. Leg iets van jouw vrede in mijn mond. Leg iets van jouw liefde in mijn stem, terwijl ik deze woorden bid. Leg iets van jouw warmte in mij. Leg iets van jouw eenvoud in mijn leven.
Ik heb de job hier van mijn leven gevonden. Ik ben de hemel zo dankbaar aan iedereen die mij hier die kansen gegeven heeft. He. Echt waar, ik doe mijn werk enorm graag. Ik ga al fluitend naar mijn werk, maar ik ben 's avonds moe en voldaan. Ja, en de bewoners geven mij zoveel. Ik krijg zoveel van hen. Dat vertrouwen, wat ik weet van sommige bewoners, dat is onvoorstelbaar. En ook zo gevarieerd dat in hun job hier is. Ja. Ja, het is echt leuk.
In deze speciale uitzending van het Zorgportret hoorden we korte fragmenten van de vele getuigenissen van zorgverleners en verantwoordelijken van de zorginstellingen die Radio Maria het afgelopen jaar heeft bezocht. Hun getuigenis, zoals het laatste getuigenis van pastoraal zorgverlener aan de Keuning, leert ons hoeveel voldoening men kan halen uit het zorgzaam bezig zijn met mensen. In vele getuigenissen van de personen die we mochten ontmoeten, konden we telkens weer horen hoe belangrijk het kan zijn om in grote verbondenheid samen te komen rond de Heer, om met veel moed elke nieuwe dag tegemoet te gaan. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. We danken de vele personen die we mochten ontmoeten voor hun openheid en hun bereidheid om mee te werken. We danken ook u, luisteraar, voor uw aandachtig luisteren. We sluiten ons relaas af met een reactie van pastoraal werkster Josephine Verhelst over welk extra enthousiasme er werd opgewekt door de uitzending die werd gemaakt over hun zorginstelling.
Toen Dirk dat zei, had ik meteen wel zo een enthousiasme van oké, we kunnen iets positief doen, iets waar dat we zelf ook ja, iets kunnen aan hebben, want uiteindelijk maakten we dan een uitzending waar we naar konden luisteren. Dus dat was meteen zo weer een positieve wind die door het huis kon waaien. En dan ben ik meteen naar het Woon- en Leefteam gegaan en die waren ook enthousiast om niet alleen zelf daaraan mee te werken, maar we wisten ook meteen mensen die ja, wel iets te zeggen zouden hebben op de radio. Dus wij zijn meteen beginnen mensen verzamelen waarvan we denken, die zouden dat wel eens heel hard zien zitten. En dat bleek zo. Dat was super fijn. Iedereen die was kei enthousiast. Een heel klein beetje verbaasd ook wel. Zo van, amai, oké, dat is toch wel iets serieus dat ze hier gaan maken rond ons. Super fijn om daarmee ja, in gesprek te gaan. Wat kunnen we daarmee doen? Wat willen wij laten horen? De eerste live-uitzending die viel laat op de avond. En dus hebben we dat niet live kunnen meevolgen. Maar er waren wel een paar bewoners die hun radio afgestemd hebben op Radio Maria. Polly heeft meteen beginnen Facebook-berichtjes rondsturen van ik ben op de radio en zo'n mooie uitzending. En ook de zuster wist mij meteen 's ochtends te vertellen hoe hard ze genoten had van het horen van al die liedjes die toch al met ons huis te maken hebben en al die mooie berichten op de radio. En niet alleen van bewoners hebben wij zoveel berichten gekregen, maar dan hebben wij ook rondgestuurd naar personeelsleden, naar families die ook geluisterd hebben. Zalig, hoeveel positieve berichten dat daarover gekomen zijn. Echt, mensen hebben genoten. En er zijn een paar mensen die mij toch echt wel in eer en geweten gezegd hebben, als ik dat liedje hoorde, ik heb toch wel een traantje moeten wegpinken. Dus mensen zijn geraakt geweest. En ik denk dat dat de mooiste manier is om te tonen dat wij gewoon allemaal samen wonen, werken, leven rond datzelfde huis. En wij zijn ook geraakt geweest door wat dat er gepasseerd is. En jullie hebben het verwoord. Jullie hebben het in een uur kunnen gieten wat wij zo graag wouden delen met de wereld. Dus dankjewel.
Er zijn van die dagen dat ik niks kan verdragen. Dan ben ik opstandig en zelfs agressief. Ik kan dan niet bidden of met God even praten. En bekijk ik het leven zeer negatief. Dan ben ik verbitterd, ga snauwen en klagen. En sluit ik me af, bouw een muur om me heen. Zijn moeilijke dagen en ik heb weer die vragen. Geef God zelfs de schuld. En mijn hart is van steen. Heer, sta mij dan bij. O Heer, aanhoor mij. Want ik misvaar de kracht Het kruis dat ik dragen moet is zwaarder dan ik dacht. Zo zijn er ook dagen zonder te klagen. Dan gaat het je beter, je hebt het leven weer lief. Je kunt ook weer bidden en vergeving vragen. Je bent opgewekt en weer positief. Dan ben je dankbaar dat je mag leven. Je voelt ook de hulp die je krijgt van de Heer. Het is de kracht van het gebed. Je kunt er weer tegen, ook de mens om je heen, de zon die schijnt weer. Heer, sta mij dan bij. O Heer, aanhoor mij. Want ik mis vaak de kracht. Het kruis dat ik dragen moet is zwaarder dan ik dacht.